Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Hartelijk goedemiddag, luisteraars van Radio Signaal. De zender voor Groot Amsterdam op het gebied van sociaal-maatschappelijke en culturele zaken. Ik ben vandaag uw presentator, mijn naam is Jan Barnhorn. Het is vandaag de 353e dag van het jaar, alweer sprak voor kerst, een dag of zes. We hebben vandaag drie gasten in de studio. Helene Simons van Een Toerist Amsterdam. Zwaan van Dam van Hebben en Houden Amsterdam. En Mees de Lint van Wijngaarden van de, ik noem Social Pioneer. Hartelijk welkom in de studio. We gaan straks een leuk gesprek hebben, maar we draaien eerst wat muziek.
Merry Christmas, Happy New Year. Tell me what you'd like to do. Hang the stockings on the mantle. Won't you let me be your Santa? Please be waiting under the Christmas tree. Softly smiling, all wrapped up for me. It's been a while and I'm lost for some moonlight, mistletoe, and you. We can carol by the fire, do whatever we desire. I've been hoping, I've been wishing that I'm your Rudolph and you're my vixen. I will hold you, kiss you, and never let you go. If you will be naughty, I'll be nice.
Dit was Cap Mo met Moonlight, Mistletoe and You. Dus een gitarist-zanger Cap Mo had zijn inspiratie uit de ouderwetse country blues stijl van Robert Johnson. Het is eigenlijk soul en folksy storytelling. Hij komt naar Nederland. Hij treedt op 29 januari op in de Melkweg. En hij heeft een leuk programma. Dit nummer wat hij nu gezongen heeft komt uit 2019. We gaan door met het nieuws en agenda. En ik denk dat Evelien dat voor ons brengt.
Dat klopt, Jan. Dan volgt eerst het nieuws. OV-toegankelijkheid achteruit. Sinds de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn en de wijzigingen in het lijnennet van het OV in 2018... is het openbaar vervoer voor mensen met een beperking achteruit gegaan. Uit onderzoek via het digitale klantenpanel van Cliëntenbelang Amsterdam blijkt 48% van de deelnemers dit te constateren. De loopafstand naar haltes is groter geworden. Reizigers moeten vaker overstappen op slecht toegankelijke stations. De inzet van ontoegankelijke trams door het GVB op sommige lijnen maakt het reizen in een rolstoel of rollator vrijwel onmogelijk. Niet werkende uitschuifplanken in bussen, kapotte liften op stations en de grote ruimte tussen de voertuigen en haltes zijn andere klachten. De gemeente moet bovenstaande problemen oplossen en meer blinde geleidenlijnen aanleggen. Het OV moet binnen en buiten de stadsgrens beter worden afgestemd, ook op het doelgroepenvervoer. De toegankelijkheid moet veel explicieter worden vastgelegd. Concessiesvoorwaarden, aanbestedingsprogramma's, de ervaringen van onderzochten en aanbevelingen zijn gebundeld in het zwart-witboek Openbaar Vervoer Amsterdam. Uitstel nieuw vuurwerkbeleid. Alleen een paar specifieke zones waar vuurwerk mag worden afgestoken. Het idee was dat ze er de komende jaarwisseling al zouden komen, maar dat wordt later. De gemeenteraad kreeg het niet rond in handhaving en voorbereiding in parken rond ziekenhuizen en bij instellingen waar dierenverblijven zijn, is vuurwerk al verboden. En dan nu de agenda. Themaavond van net. Voor familie en naasten van mensen met psychische en of verslavingsproblemen is er een themaavond voor lotgenoten. U bent vanavond vanaf 18:00 tot 20:30 welkom in het Huis van de Wijk De Horizon. Het Huis van de Wijk De Horizon, Hembrugstraat 156. Hembrugstraat 156. Het thema is: hoe ontlast je jezelf? Wel graag aanmelden via naasten-westerpark@arkin.nl. Via naasten-westerpark@arkin.nl. Of bel naar 020-590-1330. 020-590-1330. De avond wordt georganiseerd door Arkin Preventie en Samen Beter Westerpark. Zingen voor je leven. Zingen voor je leven in Amsterdam is onderdeel van het landelijke netwerk van Kanker in Beeld. De koorleden hebben allemaal direct of indirect met kanker te maken. Op 22 december is er vanaf 15:00 tot 17:00 een optreden in de Oosterkerk, Kleine Witteburgerstraat 1. De Oosterkerk, Kleine Witteburgerstraat 1. Kaarten €2,50 te bestellen kan door een mail te sturen naar info@zvlamsterdam. info@zvlamsterdam. Expositie Art of Disability. In de publieke passage van de Stopera is de expositie Art or Disability van Marjolein Hogewaard te zien. Ruim 20 jaar werkte zij in de zorg bij Welzijn en de Arbeidsvoorziening in Amsterdam. Door lichamelijke klachten vanwege haar handicap moest zij in 2012 stoppen met werken. Haar tekenwerk verbeeldt onder meer de ervaringen als gehandicapte in Amsterdam en zijn voor veel groepen aanspreekbaar. Naast tekeningen en schilderijen heeft Marjolein in opdracht geïllustreerd voor bijvoorbeeld de Ombudsman Metropool Amsterdam, Emiel Thuiszorg en Stichting De Regenboog. De Expo Art or Disability is tot eind februari te zien in de publieke passage van het Amsterdamse stadhuis. Kerstversieringen. Kerstvieren doe je niet alleen. Ga naar een van de vele kerstversieringen en andere kerstactiviteiten in Amsterdam op de website www.kerst020.nl. www.kerst020.nl staan per stadsdeel alle kerstvieringen. Kerststallen, maaltijden, kerstspelen, concerten en meer. Op een rij van nu tot en met 26 december. En dan nu terug naar Jan.
Dankjewel, Evelien. We gaan praten met Elena Simons. Nogmaals, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Elena Simons van Untourist Movement. Wat is Untourist Movement?
Wij willen dat het toerisme iets heel erg moois en goeds gaat worden. Dat toeristen zich gaan inzetten voor de stad, voor bewoners en voor een betere wereld voor ons allemaal. En dat op manieren die ook nog veel leuker zijn dan de zogenaamde toeristische highlights waar ze nu allemaal heen zwermen.
Waarom doen jullie het? Wanneer hebben jullie het opgericht? En waarom hebben jullie het opgericht?
Een jaartje of twee geleden organiseerde met Ilko Hamer samen een brainstorm over hoe kan toerisme iets goeds zijn. Dat vonden wij gewoon een leuke vraag. En er kwamen toen zoveel leuke antwoorden op wat je misschien toeristen allemaal zou kunnen laten doen. Plant a tree tour, marry an Amsterdammer for the day. De muren hingen vol met ideeën. Toen dachten we, dit soort toerisme bestaat niet. En dat zou wel moeten bestaan. Wij willen dat op den duur jaarlijks 1 miljoen mensen in Amsterdam dit soort dingen aan het doen zijn. En toen gingen we gewoon aan de slag. En er gingen steeds meer organisaties en mensen die vonden dat leuk en willen er ook wat mee.
Kan je een paar dingen noemen wat ze gaan doen?
Ja, ik zal een paar dingen noemen uit de gids. The Untourist Guide to Amsterdam. Er is Laughing with the Locals. Dat is een lachworkshop. Dus dan ga je onder begeleiding lachen met mensen uit de buurt. Die kunnen dan op jouw kosten meedoen. Mensen die al een tijdje niet gelachen hebben. Je hebt ook het Feed the Dutch picnic pakket. Bij de bakkerswinkel bij Westerpark. En dan kun je dat meenemen naar het park. En voorbijgangers uitnodigen bij je picnic. Er zit dan een banier bij. Er staat op gratis broodjes. Nou, wat misschien luisteraars wel kennen ook, is plastic vissen in de gracht met plastic whale. Dat hebben we zeker ook opgenomen, dat bestond al langer. Make street art in a grey part of town. Pluck a city pigeon, zijn we daar ook vanaf, enzovoort.
Hoe bereik je de toeristen? Want die komen hier, ik weet wel hoe ze hier komen, met het vliegtuig of met de auto. En die komen binnen en die zeggen, ik heb 3 of 4 dagen en ik wil dat en dat zien.
Ja, nou, wat we tot nu toe hebben, behalve de gids, die dan bijvoorbeeld bij de tijdschriftenhandel op het station is of bij de Betere Boekhandel, heb je ook onze site, untouristguide.com. En is er een heleboel publiciteit geweest in grote kranten. El País en Le Monde en The Guardian en zo hebben hierover geschreven. Maar gaan we ook nog op een aantal andere manieren in 2020 met organisaties die bijvoorbeeld een Bali droog. Die gaat een Bali openen, droog op de Staalstraat. Waar je onder andere dit soort dingen kunt boeken. In Noord komen volgens mij ook informatiepunten. Ik denk dat dit soort toerisme in Noord heel erg groot gaat worden.
Verwacht je iets van Amsterdam zelf?
Zeker niet in de zin van jullie moeten puntje, puntje, puntje.
Nee, wat ik dat hoop, gaat ook niet in Amsterdam, hè? Moeten.
Nee.
Wat zouden ze kunnen?
Ja, ik zou wel willen dat Amsterdammers met toeristen bijeenkomen. En dat die Amsterdammers dan zeggen, ik zou wel blij zijn met jouw toerist als je dit, dat of dat voor mij doet. Bijvoorbeeld bij de vrijwilligerscentrale, dat je daar als toerist een klusje in iemands huishouden kunt vinden. Of dat je helpt het geveltuitje aan te leggen of zo. Ik las iets over gratis bezems voor Amsterdammers. Dan stel je voor dat je als toerist je eigen bezem Amsterdams kunt pimpen en dan helpt om een stoepje te vegen of zo. Dus wat ik leuk vind is als Amsterdammers meedenken over wat kan een toerist doen waar je als bewoner wat aan hebt.
Want je wil ze een soort onderdeel maken van de samenleving. Een tijdelijk onderdeel van de samenleving.
Ja, ik woon zelf in de binnenstad en ik vind dat dan ook irritant dat er allemaal mensen uit andere landen me voor de voeten lopen. Maar ondertussen is het juist misschien een hele mooie kans dat we wereldwijd elkaar steeds meer, als we elkaar nou echt ontmoeten, dan kunnen we ook samen iets gaan doen aan de grote uitdagingen van de mensheid in deze eeuw. En daar samen een feestje van maken. In plaats van dat we op diezelfde vierkante kilometer op de wallen zitten, maar in totaal verschillende werelden.
Oké, ik loop in het Vondelpark als Amsterdammer en ik zie toeristen en dan?
Dan, ja, weet ik
loop
veel.
Loop ik op ze af en dan zeg ik, ja, wat je aan het doen bent is helemaal verkeerd. Je moet echt wat anders doen, of niet?
Daar ga je gang, maar dat is niet wat ik zeg.
Nee, maar wat zeg je? Zij moeten zelf
wat
iets
ik leuk
vinden.
Zou vinden is als we straks een boomhut hebben in het Vondelpark. Waar ze dan al van gehoord hebben. Via social media of zo. Als je in Amsterdam bent, moet je echt naar het Vondelpark. Dan klim je in die boom daar, dicht bij het beeld van Vondel. En dan vind je daar een hut. En daar hangen allemaal briefjes met... daar is het bejaardentehuis. Kun je iemand uit wandelen nemen in het park. En een kopje koffie bij dat café waar ze ook vegan koffie hebben. En dus dat je daar allemaal suggesties tegenkomt. En op weg wordt gewezen.
Een tijdelijk sociaal netwerk.
Ja, of misschien wel blijvend.
Ja, want hoe bereik je die toeristen? Dus ze gaan via hotels? Via
hotels, ja, nu nog niet. Maar we hebben ook, we praten met hotels en met organisaties die in hotels marketing doen voor toeristen. En die ja veel beter dit soort dingen kunnen gaan marketen en dat ook zien zitten. Dus
wat is jullie uiteindelijke doelstelling? Dat Amsterdammers minder geïrriteerd raken door toeristen in de binnenstad?
Nee, dat vind ik een bijkomstigheid. Okay. Een positieve bijkomstigheid. Maar ik zie het meer in wereldperspectief. Van,
als die mensen hier toch zijn, kan je wat...
Dat we duurzaamheid, wereldvrede, al dat soort dingen. Dat het reizen en elkaar ontmoeten daaraan gaat bijdragen. En dan heb ik nog een persoonlijke verborgen agenda. Ik wil dat in andere hoofdsteden in Europa...
Alle verborgen agenda's kunnen hier tevoorschijn komen.
Ja, ja. Dus dat als ik straks op vakantie ga in Kopenhagen of Barcelona... dat ik daar dan zo'n boomhut vind waardoor mijn vakanties leuker worden... dan dat ik gewoon naar Sagrada Familia ga.
Jullie hebben al internationale contacten daarover.
Ja, ik ben al als spreker in Kopenhagen geweest. En binnenkort spreken
Kopenhagen lijkt me echt een stad.
In
die is daar rijp voor. Ja,
ja. En in Graz komen mensen uit 80 Europese steden die stedenmarketing doen. En die komen dan meedoen aan onze workshop over hoe zij dit soort dingen in hun stad kunnen doen.
Ja. Wat is de grootste problematiek om dit tot een groot succes te maken? Is dat het gebrek aan medewerking van Amsterdammers of het gebrek aan inzicht van toeristen? Of zijn toeristen allemaal positief wel? Die willen dat wel.
Nou,
of staan jullie bij flyers bij de cruise terminal en zeggen jongens... Ga niet die kant op lopen, ga eens wat anders doen.
Ja, nee, het is niet makkelijk om toeristen dit te laten doen. En Goed. Je gaat toch sneller, zeker als je in het buitenland bent... af op datgene wat het meest op je afkomt. Een beetje de makkelijke keuzes maken. Dus wij moeten wel gaan zorgen dat dit inderdaad... overal onder hun neus wordt gedrukt en heel makkelijk gemaakt.
Want eigenlijk zou de gemeente zeggen, dat vinden wij fantastisch. Want we willen de problematiek oplossen dat mensen altijd naar hetzelfde toe gaan. Stedelijk Rijksmuseum van Gogh de Wallen. We willen wat anders doen. Dus de gemeente, ondersteunt de gemeente jullie dit?
Nog niet. We gaan elke maand inspreken in de raadsvergadering. Jongens, hier is het goede nieuws over het toerisme. Maar tot nu toe, en dat is ook wel logisch, heeft de raad het vooral over... wat moeten we in vredesnaam doen aan dat massatoerisme op de Wallen... en straks verpest het ook nog de rest van de binnenstad. En ja, dat zijn grote problemen. En ja, gemeente, doe daar wat aan. En hopelijk gaan ze ook nog de mooie kansen zien.
Ja, want als je nou luistert naar heel veel Amsterdammers... wat zou die kunnen doen? Die komen naar je toe en die zeggen... nou, ik wil ook wel wat doen. Wat kan ik doen voor je als project? Kan ik een vrijwilligersprojectje opzetten of zo?
Ja, als jij een idee hebt waar jij toeristen voor wil inzetten. Iets waar zij lol aan kunnen beleven terwijl ze wat goeds doen. Voor jou, voor je organisatie, voor je buurt. Kom maar door. Het kan gewoon met een prijskaartje. Dan verdien je er ook nog wat aan. Het kan gratis zijn. Wat past.
Wat voor toeristen mikken jullie? Jongeren, ouderen? Heb je een doelgroep?
Ja, we willen het liefst gewoon makkelijk beginnen. Dus mensen die wat avontuurlijker en betrokkener al ingesteld zijn.
Oudere mensen dus.
Hele oude mensen. Gezellig.
Ja, want de bedoeling is dat ze wel één dag of zo van hun vakantie daar aan besteden? Of zeg je de...
Ja, bijvoorbeeld. Of een dag deel. En dat ze ook gewoon naar het Rijksmuseum en het Anne Frankhuis kunnen. En dit ook nog tussendoor.
Want ik heb in je boekje een heel mooi boekje geschreven. Ik zal het wel even noemen. Die Een Tourist Guide to Amsterdam. Heel mooi boekje. Die mensen krijgen dat. En die zien iets. En daar kunnen ze zelf contact met jou, maar het loopt niet meer via jullie. Ze kunnen rechtstreeks met de dienst die dat levert contact opnemen.
Ja.
En dan zeggen ze nou, en jullie checken dat nog, hoe vonden jullie het? Want hebben jullie al ervaringen opgedaan?
Nou, waar ik zelf een paar ervaringen mee heb opgedaan, is dat Marion in Amsterdam er van de D. Ik heb een paar van die huwelijken voltrokken. Nou, dat is dan wel echt voor mensen die iets bijzonders durven aan te gaan. Want je komt in Amsterdam, je bent er misschien een paar dagen. En dan, ineens ga je met een wild vreemde uit een andere stad in het huwelijksbootje stappen. Met een hoge hoed op en een jacket en een bruidsjurk die je net in een rommelhok aan hebt gekregen. En dan, ja, mijn taak was om dat een beetje aan elkaar te praten. Van jullie zijn van die lefgozers die zien dat de echte highlights van de stad de mensen zijn. En die dat durven aan te gaan. En dan gaan ze een halve dag met elkaar de stad ontdekken.
En de afloop alimentatie betalen. Of...
ja.
Want wat zie je als de grootste bottleneck om dit tot een succes te maken? Is dat gebrek aan bekendheid of gebrek aan medewerking van andere instanties? Want hoe vind jij mensen die... Want er zijn een heleboel leuke dingen in. Hoe heb je die gevonden? Zijn die ontstaan doordat jullie gevraagd hebben, doe iets?
Ja.
Of waar is er al en zei, wil je meedoen?
Ja, nou, dat zijn veel organisaties die al iets stofs deden. Pioniers op sociaal gebied, op gebied van duurzaamheid, geëngageerde kunstenaars, urban farms, dat soort. En die hebben wij gevraagd, wil je eventueel iets voor toeristen gaan aanbieden? En daar hebben we redelijk wat brainstorms aan gewijd en afspraken. En wat zou het kunnen zijn, daarover meedenken. En uiteindelijk, omdat we een gids gingen maken, ja, nu willen we weten, waar moet de toerist zich melden? Hoeveel kost het? Op welke dagen kan het? Wat is de maximale groepsgrootte? En zo is dat concreet geworden. En het was inderdaad niet makkelijk, want ja, ze hebben druk genoeg en proberen het hoofd boven water te houden. En dan moet je ineens hiervoor wat nieuws bedenken.
Want wat mikken jullie voornamelijk op de culturele sector? Of zeg je nou, gaat in de breedte, het maakt ons niet uit. Het kan een bakkerij zijn, het kan een hoedemakerij zijn.
Ja, de essentie van dat je plezier beleeft door iets hier te brengen, dat kan heel breed zijn. Iets waarbij je contact maakt met de mensen zelf, waarbij je ook wat van jezelf laat zien, waarbij je de handen uit de mouwen steekt. Dat kan bij stichtingen, dat kan bij bedrijven, dat kan bij groot en klein, bij particulieren. Allemaal goed.
Een mooi initiatief. Wat is de grootste bottleneck?
Ja, dat hele toerisme ombuigen. Maar er zijn zoveel clubs die het nu willen, dus het gaat gebeuren.
Oké. Dankjewel voor het gesprek. Als ze wat meer over jullie willen weten, jullie hebben een website. Kunnen ze daar op hun gemak gaan kijken?
Mm-hmm.
En welke is dat?
Untouristguide.com.
En wat vinden ze daar? Al jullie activiteiten?
Een deel daarvan. En in de gids staan er meer.
Ik wens je veel succes. Hartelijk bedankt.
Ja,
we gaan door met wat muziek.
Who's got a beard that's long and white?
Who's got a beard that's long and white?
Who comes round on special night?
Who's got a comes round on special night?
Special night.
Santa wears boots and suit of red.
Who wears a long cap on his head?
Santa wears a long cap on his head.
Cap on his suit of red.
Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa.
denk dat het, maar dat weet ik niet zeker, Bob Dylan was met Best Be Santa, maar ik kan me er ook even gissen. En als het dat wel was, dan weet u wel wie Bob Dylan was. Daar hoef ik niet zoveel over te vertellen. We gaan door met het interview met Mees de Lint van Weengaard. Dat is een mooie naam. We gaan het hebben over... ik wil hem eerst zelf even introduceren. Introduceer jezelf maar even, dat is het beste.
Oké. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik noem mezelf sociaal pionier. Ik ben zelfstandige. En afgelopen 10 jaar ben ik eigenlijk aan het ontdekken wat er allemaal speelt in onze Amsterdamse samenleving en hoe dat duurzamer kan. En dan vooral op sociaal vlak. En in die ontdekkingstocht ben ik eerst op het thema eenzaamheid gestuit. Vooral vanuit de aandacht voor hoe de wijkzorg zich ontwikkelde. En vervolgens ging ik steeds meer het verband zien met GGZ-problematiek. En ik ben daar diep ingedoken en heb met een hoop ook professionals en ervaringsdeskundigen daarover gesproken. En ik ben daar dus allerlei verbanden tussen gaan zien en ook de ontwikkelingen binnen de gemeente ook intensief aan het volgen.
Want het is een groot probleem. GGZ en eenzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden of gaat dat te ver? Maar het is heel vaak met elkaar verbonden.
Het is heel vaak met elkaar verbonden. En dat wordt ook onderschreven door gerenommeerde psychiaters. Ook mensen die zelf uit de zogenoemde ervaringsdeskundigen. Maar het is niet zo dat iedereen die eenzaam is per se een diagnose heeft. Maar andersom zie je wel heel veel dat mensen met GGZ-problematiek kampen, dat vaak samengaat met eenzaamheid.
Ja, want wat ik in het voorgesprek zei ik al tegen je, wat ik van veel mensen gehoord heb, je krijgt een soort ontwijkingsstrategie. Mensen die bijvoorbeeld een psychose hebben gehad, die worden behandeld door de GGZ. Die komen terug, die krijgen van een huisarts, die weet ook niet zoveel mee. Die krijgen medicijnen. Maar dan de buren en familieleden vinden het toch wel moeilijk om te komen. Want die denken, psychose, wat moet ik zeggen tegen haar? Terwijl degene die een psychose heeft gehad of GGZ-patiënt zich misschien schaamt. Dus van beide kanten is er een soort ontwijking en dan ontstaat eenzaamheid.
Ja, dat zie je natuurlijk zo wel. Maar dat raakt denk ik ook mijn punt van dat ik denk dat de benadering in het aanpakken van eenzaamheid en de benadering van GGZ veel meer met elkaar verbonden zou mogen worden. Dus dat bijvoorbeeld behandelaars in de sfeer van de GGZ, dat die veel meer kijken naar dat sociale aspect en ook iemand gaan begeleiden, helpen, stimuleren om iets aan op dat sociale vlak te doen. En vaak gaat dat ook over naasten, zeg maar. Dus
zou die er meer bij moeten betrekken?
Ja.
Zou je tegen die naasten ook tijdens het genezingsproces al moeten zeggen, je moet ze niet apart houden, we behandelen de patiënt. En als je terugkomt, moet die patiënt, maar je moet op het eerdere gedeelte van het traject moet je familieleden of naasten of vrienden inschakelen en zeggen, dit is het probleem. Je kan er een stuk ondersteuning geven.
Ja.
En dan voorkom je een stuk eenzaamheid.
Uiteraard, als die naasten meer betrokken zijn, dan is zo iemand natuurlijk al minder eenzaam. Maar ik zie ook wel vaak een verwevenheid. Dus je kan naasten betrekken om die persoon te helpen. Maar ook in het helpen heb je al meer zo iemand al meer contact met de anderen. Dus het gaat samen.
Ja, maar goed, die eenzaamheid is natuurlijk een enorm probleem in Amsterdam. Als ik daarover lees, zijn er een enorme hoeveelheden eenzamen. En ik weet niet precies welk percentage daar GGZ gerelateerd is.
Ik weet niet precies hoe die GGZ-relatie, maar ik weet wel die cijfers van eenzaamheid. Echt bijna de helft van Amsterdam is volgens de GGD matig tot ernstig eenzaam. En 11% zou dan ernstig eenzaam zijn.
Ja, hoe zou je dat oplossen in het algemeen, denk je?
Nou ja, als je praat over zulke percentages, dus zeker die matige eenzaamheid, als bijna de helft van de stad eenzaam is, dan...
Ik kan me haast niet voorstellen, maar als het zo is...
dat is dan volgens de manier waarop de GGD dat onderzoekt. Maar ja, als jij echt gewoon in jouw privéomgeving ook echt dat gesprek met elkaar aangaat, van voel jij je wel eens eenzaam? En dan denk ik dat je toch best wel aardig wat mensen. En ook als je naar jezelf kijkt, als ik naar mezelf kijk, dan heb ik ook mijn eenzame momenten. En
eenzame momenten is niet zo heel erg, toch?
Nee, dat, men zegt ook wel, dat hoort bij het leven.
Ik vind het wel lekker om even eenzaam te zijn. Zeggen, nou, luister allemaal maar op. Ik vind het wel lekker. Want als je nou je problematiek tussen GGZ en die eenzaamheid, ja, zou je dan zeggen, spreek je dan een oplossing als je een mediator vindt? Of vind je dat weer te ver gaan? Of zou het op een meer normale wijze moeten gebeuren? Een meer glooiende wijze, dat je nou in een eerder stadium moeten de mensen bij betrokken zijn. En als het al zo ernstig is, en de mediator die lost dat ook niet 1, 2, 3 op natuurlijk.
Ja, mediator, dan zeg je echt iemand die dan
de contacten legt.
Ja, ja. Nou, ik denk dat hulpverleners, er worden hulpverleners bij mensen met GGZ-problematiek ingeschakeld. En ook bij mensen met eenzaamheid. Hè, je hebt de maatjes en dergelijke. Maar ik denk dat aan beide kanten inderdaad wel meer die rol van ook het verbinden met anderen zou kunnen toegevoegd worden versterkt worden.
Want denk jij dat het probleem eenzaamheid en de GGZ onder andere de oorzaak is van de sterke toename van het aantal verwarde personen in Amsterdam? Wat men verward tussen aanhalingstekens noemt.
Ja, maar ik denk ook andersom. Van als wij een stad zijn waar zo'n veel eenzaamheid speelt, dan denk ik dat er ook iets aan de samenleving schort, zeg maar. Dat gaat over saamhorigheid. En
empathie?
Empathie ook. En de gejaagdheid. En dat iedereen maar continu op zijn smartphone zit te kijken. Dat je in de tram, in de metro naast elkaar zit, elkaar helemaal niet goed. Dat zijn ook ontwikkelingen die eraan aan bijdragen.
Waarbij je moet vrezen dat dat alleen maar erger zal worden.
Ja, tenzij we collectief bewust worden hiervan. En
hoe kunnen we mensen collectief bewust
worden? Nou, het is ook iets wat ik bijvoorbeeld binnen het stadsbestuur en bij de raad aankaart. En binnen de ambtelijke organisatie. Omdat ik denk dat we ook belangrijke collectieve oplossingen nodig zijn om die ontwikkeling te laten kantelen. En één initiatief vanuit de gemeente, wat wel interessant is, wat nu aan het opstarten is, dat heet Thrive. En dat is een soort beweging. Het idee is dat er in ieder geval heel veel gesprekken op gang komen, dialoog binnen de stad. En dat die Thrive die richt zich op, zoals zij het zeggen, mentale gezondheid. En dat is even de positieve kant, de positieve spiegeling van mentale problemen en eenzaamheid. Maar dat mensen veel meer met elkaar in gesprek gaan over hun eigen mentale problemen of behoeften. En die ze in hun omgeving zien.
Ja. Want het zou natuurlijk geen project moeten zijn van de centrale stad. Want als ik zelf naar de centrale stad luister, dan kennen ze het globale probleem en dan zeggen ze dat is dat en dat. Ja. Maar je zou het op een veel lager echelon moeten oplossen, want daar liggen de contacten.
Ja, ik denk beide. Want uiteindelijk worden de grote lijnen wel bepaald door het bestuur. En ik heb ook rond de coalitieonderhandelingen heb ik heel de nadruk gelegd van als jij een visie wil maken op naar welke stad je toe wil over 5 jaar, 10 jaar, dan zou ik die saamhorigheid centraal stellen. Want er zijn zoveel problemen die uiteindelijk samenhangen met het gebrek aan saamhorigheid. Dus daar moet je op inzetten.
Ja. Ik noem het per ongeluk lage echelon, maar ik bedoel eigenlijk de centrale stad is voor mij het laagste echelon en de mensen die er wonen in Amsterdam zijn het hoogste echelon. Want zo moeten we dat eigenlijk kantelen.
Ja.
We moeten afsluiten, vind ik heel jammer. Want wat is de grootste problematiek voor de komende 5 jaar? En hoe moeten we dat oplossen?
De grootste problematiek?
Is een sterke toename van dit soort eenzamen?
Ja, en ik denk toch dat de grootste uitdaging is van hoe kun je die saamhorigheid versterken en stimuleren. En ik zie wel allerlei ontwikkelingen in die richting, maar ik denk dat dat ook nog meer gebundeld kan worden. En,
door de mensen zelf.
Ja, en ook wel echt door het stadsbestuur dat daar sterk op ingezet wordt.
Hartelijk bedankt voor het gesprek. Wel interessante informatie. We kunnen in de toekomst nog wel eens meer aandacht aan besteden. Want het probleem blijft. Ja. En de oplossingen zijn altijd moeilijk te vinden.
Ja.
We draaien gewoon wat muziek. Christmas Lights. Het is een Britse rockband. Het is opgericht in 1996. Het is inmiddels uitgegroeid tot een van de beste groepen ter wereld. Maar u kent ze wel natuurlijk. De nummer komt uit 2010. We hebben aan de telefoon Marja Morskieft, onze columniste. En het is heel vervelend om het te vertellen, maar het is de laatste column die ze voor ons doet. Dat vinden we vreselijk jammer. Ook onze luisteraars vinden dat ontzettend jammer. Ik wil je bedanken voor de fantastische columns die je geschreven hebt. Ze gaven altijd reden tot nadenken. Ze gaven altijd een idee dat we iets dachten te weten wat we niet wisten. Wij waren vaak ontroerd door je columns. We willen je namens de hele redactie en de luisteraars hartelijk bedanken voor al je columns die je gemaakt hebt. Wat we hopen dat we stiekem nog een keer met je kunnen bellen of we af en toe nog een column wil doen, als er even tijd is. Maar ik begrijp dat je het heel druk hebt met andere zaken ook. Nogmaals bedankt en we luisteren graag naar je laatste column. Tussen aanhalingstekens laatste.
Ja, ik zit hier te blozen. Het is maar goed dat het radio is. Dank je wel voor de bedankjes. Ik wil zeker nog wel eens als gastcolumnist ingeschakeld worden, hoor.
Fantastisch.
Maar, ja.
We weten je te vinden.
Ja, fijn. Prima. En als ik me kwaad maak, dan komt er altijd wel weer een column. En er is genoeg om je kwaad over te maken.
Ik dacht
voor
het.
Voor mensen met beperkingen, dus.
Ik dacht het.
Ik zal nog wel eens een keer op de radio verschijnen.
Fijn. We gaan met die interesse naar je luisteren.
Dit is mijn laatste vaste column en die heet... De titel is Eigen Verantwoordelijkheid. Een leefstijldeskundige, de heer Volleberg uit Nijmegen, reageerde in de Volkskrant van 29 oktober op de voorspelling dat er steeds meer mensen een vorm van dementie zullen ontwikkelen in de nabije toekomst. Er zijn zorgen over de betaalbaarheid van de zorg en de beschikbaarheid van zorgpersoneel. Hij benadrukt nog maar eens wat wij allemaal wel weten. Gezond leven betekent minder snel ziek worden. een open deur, maar ook slechts een deel van het verhaal. Hij zou graag willen dat we de koekjes lieten staan en elke dag zwoegend op een gietijzeren fiets door de polder ploegden, in plaats van elektrisch voortbewogen. Dat zou enorm in de zorgkosten schelen. Ik voel me meteen aangesproken met mijn nieuwe scootmobiel. Ja, ik ben lui geboren. Het is het oude, eigen schuld, dikke bult verhaal. Past in de neoliberale denktrand. Je kiest je eigen geluk, het leven is maakbaar. Voor het gemak vergeet hij dat je als kind niet kiest waar, in welk gezin, milieu en wijk je geboren wordt. Met welke genen. Dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn leven en gezondheid en uit de kant van het zorgloze geluk op kan sturen is een illusie. Als je maar een beetje weet van beïnvloeding door commercie, de gevolgen van een vervuild leefmilieu. Het jongetje dat hier hele dagen door de wijk zwerft met een literfles frisdrank en een gezinszak chips bij wijze van lunch, heeft een andere startpositie dan het jongetje dat als vanzelfsprekend ontbijt met havermout met blauwe bessen en daarna met zijn ouders naar een culturele voorstelling gaat. De leefstijldeskundige geeft zijn betoog nog een venijnig randje door ook de solidariteit in de zorg op de korrel te nemen. Waarom inderdaad meebetalen aan inerte, zuipende, fastfood-etende zorgconsumenten, ga je bijna denken. De aanwezigheid van goede en toegankelijke zorg vormt voor veel mensen een excuus ongezond is risicovol te leven, is zijn stellige overtuiging. En solidariteit kost geld. Zou hij ook niet solidair willen zijn met kinderen met een spierziekte, vraag ik me af. Jonge mensen die een herseninfarct krijgen. Voetballers met een hartstilstand. Wat als hij zelf wordt aangereden door een bus, een onomkeerbare sportblessure krijgt, zich verstapt van de trap en een dwarslesie oploopt, ALS krijgt, ondanks het feit dat hij duursporter is en vegan eet. Zullen we dan ook maar niet solidair meebetalen aan zijn zorgkosten? Eigen schuld, dikke bult? Het is een illusie dat alle ziekte, lek en gebrek, pech en ongeluk in het leven te voorkomen is door zuiver op de gezondheidsgraad te leven. Positief te denken, chakra's op te schonen, geitenkeutels uit Polen te eten of wat kwakdenkers die het licht gezien hebben ook maar verzinnen. Voelt vast wel lekker dat je zelf verantwoordelijk bent voor je geluk, zolang je niet serieus onder de leden hebt. Als chronisch ziekendeskundige neem ik nog maar een speculaasje bij de thee. Muziekje erbij schijnt ook heel gezond te wezen.
Hartelijk bedankt.
Ja, jullie ook bedankt voor het podium.
Oké, dag.
Dag.
Wij gaan in de studio door met het laatste interview dat we helaas alweer hebben. De tijd is al bijna om, maar we hebben nog genoeg tijd voor Swaan van Dam van Hebben en Houden. Swaan, nogmaals hartelijk welkom.
Dankjewel, Jan.
Misschien wil je even wat vertellen. Hebben en houden.
Hebben en houden met een W, hè? Want we zitten in Amsterdam.
Ja.
Ja, wat zal ik vertellen? Wij zijn een kledingbank, maar niet een gewone kledingbank. Wij zijn eigenlijk gewoon een hele chique winkel met een rode loper voor de deur. Mensen komen bij ons op afspraak en krijgen dan een kopje koffie, kopje thee uit Boerenbond in Amsterdam-Noord. En een praatje met Leo van 86, die hun ontvangt. En daarna worden mensen helemaal persoonlijk gestyled door vrijwilligers. En wij maken mensen mooi, dus het is niet alleen maar hier heb je een jas, hier heb je een broek. Wij vinden dat we zorg moeten dragen voor elkaar en dat iedereen mee moet kunnen doen. En via kleding, ja, sociale acceptatie gaat grotendeels ook via uiterlijk. En daar kunnen we een steentje in bijdragen. En dat doen we op een leuke manier. We draaien het concept van armoede een beetje om.
Want welke mensen komen bij jullie? Hoe komen ze bij jullie?
Dat zijn leden van de Voedselbank van Amsterdam. Heel Amsterdam. Die op vertoon van een geldige voedselbankpas lid kunnen worden bij ons. En mensen die op verwijzing komen. En iedereen die met mensen werkt in Amsterdam kan een potentiële verwijzer zijn. Dus dan hebben we het over de hele sociale kaart van Amsterdam eigenlijk. Wij doen geen financiële toets, omdat we met name mikken op de stille armoede hier. En dat zijn de mensen die net buiten de boot vallen, bij een heleboel regelingen die er ook wel zijn in Amsterdam. Want Amsterdam kent veel regels. Ook goede dingen voor mensen die in armoede leven.
Ook veel schaamte.
Ook veel schaamte. Ja, ook mensen die zeggen, nou, ik ga niet naar een voedselbank. Ja. Mensen die de oorlog hebben meegemaakt, die willen niet in een rij bij de voedselbank. Maar die hebben wel kleding nodig. En doordat wij het een beetje anders verpakken, komen ze dan wel bij ons.
Want waarom kleden ze zo mooi? Omdat ze zelf mooi willen zijn? Of gaan ze solliciteren? Of moeten ze ergens naartoe? Moeten ze een specifieke reden hebben om mooie kleding te krijgen? Mooie kleding? Ja, niet.
Nou, allereerst, wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. En dat uiterlijk daarin eigenlijk geen barrière mag zijn. Ja. Wij zetten mensen ook in hun kracht op die manier. Door mensen mooi te maken. We krijgen mensen in de winkel die hebben al jaren niet geshopt. Opgroeiende kinderen met mouwen die tot bijna aan de elleboog zitten. Omdat ze al jaren geen nieuwe jas kunnen kopen. Ook mensen die jaren niet in de spiegel hebben gekeken. Omdat ze zo'n slecht gevoel over zichzelf hebben.
Vind je dat schrijnend zelf?
Ja, vind ik heel erg.
Ja.
Ja.
Want hoe hebben jullie het opgezet? Want hoe komen jullie aan de kleding en hoe selecteren jullie dat?
Hoe we het opgezet hebben. Karin Prins en ik zijn de initiatiefnemers. En wij hebben vrijwilligerswerk gedaan bij het COA in Zaanstad. Daar hadden we een uitgiftepunt voor COA cliënten. Voor kleding ook. En toen die locatie sloot, hielden we zo'n 20 kuub kleding over.
Beetje.
En toen heb ik tegen haar gezegd, je bent zo goed in dat hele verhaal met mode en organiseren. En dus jij moet een kledingbank in Amsterdam beginnen. En ik help je wel. En nu zijn we 2 jaar verder. Ik zit er nog steeds.
En jullie werken alleen met vrijwilligers?
Wij werken nu inmiddels met 40 vrijwilligers. En we hebben een, dus behalve de kledingbank waar we mensen stylen. Hebben we nu sinds 1 november een mooi menswinkel. En de mooi mens valt onder hebben en houden, maar dat is voor een betalende groep klanten. En wij zeggen, je bent modebewust, milieubewust en maatschappelijk betrokken als je bij ons komt kopen bij de mooi menswinkel. We verkopen daar retro, vintage en merkkleding. Die ook gedoneerd wordt. We krijgen echt de gekste merken binnen. Van Pau tot zelfs Gucci en noem het maar op. En dat ging voorheen naar een opkoper die er dan weer geld aan verdiende. En wij dachten, nou, dat kunnen we zelf ook. Dus het is onderdeel van ons verdienmodel. Mensen die daar kopen, die steunen dus het project Kledingbank. Want al die inkomsten gaan weer terug. Zodat we dus aan de ene kant een betalende groep en aan de andere kant gratis kunnen doen.
Want wat voor vrijwilligers hebben jullie? Mensen die de kleding aanpassen? Mensen die de kleding repareren? Mensen die de kleding of...
Heel divers. Ja. We hebben 40 mensen, die zijn er nooit allemaal tegelijk.
Best een ingewikkeld project.
Het is heel ingewikkeld, ja. Ja. En vroeger zeiden ze wel eens, ik wens u veel personeel. Dat was niet een goede wens. Want dan was het ook, ik wens u veel problemen. Maar met vrijwilligers werken is nog meer een aparte tak van sport. Ik vind het zelf fantastisch om te doen. Maar het vergt wel dat je echt zorg draagt voor elkaar. We hebben ook mensen die uit de GGZ komen, waarmee ze het net over had. Hele slimme mensen, hele capabele mensen, maar die niet altijd stabiel zijn. Dus soms zijn ze er een tijdje wel en dan weer een tijdje niet. En met vrijwilligerswerk kun je mensen toch een podium voor talent geven. Ook als dat niet altijd 100% inzetbaar is.
Want is het hoofddoel van jullie eigenlijk om mensen meer zelfvertrouwen te geven? Het is niet specifiek om te gaan solliciteren. Maar gewoon
mensen in hun kracht zetten, kinderen sociale acceptatie vergroten. En wij zeggen ook altijd, een zorg minder is een kans meer.
Ja.
En mensen een goed gevoel geven, dat is het. Het is gewoon echt een leuk good feeling project.
Maar heb je dan een vaste klantengroep die altijd bij je komt? Dus elk seizoen of zo?
Ja, de leden van de voedselbank is een redelijk constante groep. Die komen 2 keer per jaar. Hè, dus voor een seizoensgarderobe komen mensen bij ons. Dat houdt in dat je een aantal stuks kleding krijgt. Hè, en dat wordt helemaal aangemeten. Geweldig. Dus setjes. Ja. En dat is dan voorjaar, zomer, najaar, winter. En de mensen die op verwijzing komen, die mogen 2 keer komen. Dus dat is geldig voor 1 jaar. En daarna hebben ze een nieuwe verwijzing nodig. Maar we hebben veel vaste klanten. Ook heel veel mensen trouwens, ook uit de GGZ, die onder begeleiding bij ons komen. Ja. Veel daklozen, verslavingsproblematiek. Dus het is echt een kwetsbare groep in de samenleving. Ja. Niet alleen financieel, maar vaak ook om andere redenen dat mensen kwetsbaar zijn.
Want wat zijn de schrijnendste gevallen, als je wat moet noemen?
Ja, toch wel. Ik vind kinderen in armoede het allermoeilijkst. Ja.
Is dat een grote groep?
Dat is een hele grote groep. Ja. 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit in armoede op. In Amsterdam is dat, dacht ik, bijna 1 op de 5. En in Amsterdam-Noord, in de wijk waar wij zitten, in de Bannen, is het 1 op de 3.
Dus dat betekent dat kinderen op jonge leeftijd al het zelfvertrouwen kwijt zijn eigenlijk?
Nou, dat ze, buitengesloten voelen. Dat ze al met een achterstand beginnen. Ja. En dat je vaak, je hebt vaak generatiearmoede.
Ja.
Het gaat vaak gepaard met laaggeletterdheid en veel analfabetisme, ook in Amsterdam-Noord. Ja. Dus het probleem is eigenlijk niet hoe zie je eruit, maar waarom kom je bij ons? Waarom kom je bij een voedselbank? Waarom moet je naar een sociale kruidenier? En we hebben nu recent dus de Mooie Menswinkel geopend, maar we zijn ook bezig met een coalitie met Voedselbank Noord en Sociale Kruidenier in Noord om een sociaal warenhuis te starten. Waar we dus helemaal van het concept afgaan van in de rij staan voor iets. Maar echt naar een winkelmodel waar mensen koffie kunnen drinken, ook ontmoeten. Maar ook gewoon al je dingen op 1 adres halen.
Zijn dat ook de sociale contacten tussen gelijkgestemden?
Er is uitwisseling tussen mensen, maar er is ook concurrentie tussen mensen. Als je in schaarste zit, dan ben je gewend om te vechten voor wat je nodig hebt, zeg maar.
Dat zie je ook, ja.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
Want wat is jullie grootste problematiek? Is dat vinden van vrijwilligers? Vinden van kleding? Of
nee, vinden van kleding is soms zelfs dat we denken, misschien moeten we de deur een maandje dicht doen. Ja. Ja. Want er is ontzettend veel overschot van de mode-industrie. Dus dat blijft stromen. Zijn we ook heel blij mee trouwens, want we kunnen daar niet zonder.
Nee.
Maar we krijgen ook steeds meer donaties van bedrijven en nieuwe spullen, wat we heel fijn vinden. We geven ook nieuw ondergoed. Dat noemen we het onderbroekenfonds. Daar gaat altijd een kleine donatie van mensen zelf, een eigen bijdrage in, kopen we nieuw ondergoed voor. Niemand wordt blij van een tweedehands onderbroek, hè? het moeilijkste is toch wel ondernemen zonder geld. We zijn allemaal vrijwilligers en wij werken dus gratis, maar ondernemen kan niet gratis.
Nee.
Dus je hebt altijd afhankelijkheid van subsidies, fondsen, betrokken mensen.
Hebben jullie ook donors?
Ja, we hebben een bedrijf in Amsterdam-Noord wat ons steunt. We hebben nu recent een toezegging van een belangrijke partner. Dus dat is fijn. En als je nog even terug op je vraag. Ons grootste knelpunt is het vinden van specifieke, capabele vrijwilligers op een aantal pilaarfuncties.
Noem ze maar op.
Ja, we hebben echt een office manager nodig. Een man of een vrouw die het leuk vindt om 1 dag of 2 dagen van 10 tot 2 bij ons de back-office te draaien. En we hebben een magazijnbeheerder nodig die het leuk vindt om mensen instructie te geven. Ook flexibele vrijwilligers. Misschien ook flexibele toeristen die een dagje willen komen helpen sorteren.
Okay. Ik moet het afsluiten. Ja. Waar kunnen ze jullie vinden op de website?
Wij hebben 2 websites nu. Dat is www.hebbenenhouwen.com en www.mooimens.amsterdam.
Hartelijk bedankt, Sjaan.
Heel graag gedaan.
Dit was alweer het einde van de uitzending. Dank aan onze luisteraars, onze gasten. Ander deed de techniek vandaag. Evelien, het nieuws en agenda. De muziek was van Eva Hartog. Op 26 december herhalen we de uitzending met Titia Frieling van 8 augustus. Op 2 januari herhalen we de uitzending van 15 augustus met Esta Poliesta en broeder Ver van der Rijken. En op 9 januari zijn we weer live. Wij wensen u buitengewoon prettige feestdagen. En we zien u volgend jaar weer terug. En misschien wilt u die andere uitzending ook nog luisteren. Graag tot volgend jaar en veel genoegen in de komende dagen.
Dag!
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal. Op Radio Salto.